Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het psalm 81, het 11e en het 12e vers. De versen 11 en 12, het psalm 81, Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En ook vers 12, opent uw mond. Het 11e en het 12e vers van psalm 81. Had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israëls zaad op mijn effen paan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Dat is gemeente de klacht van de Heer in psalm 81. Wij zingen psalm 81 vers 15 nadat we eerst geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Wij luisteren dus naar Gods wet en zingen daarna het 15e vers van psalm 81.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We gaan nu samen lezen uit de Heilige Schrift, uit het Oude Testament, uit het profetenboek van Jeremia, een gedeelte uit het 3e hoofdstuk, Jeremia 3, daarvan de versen 1 tot en met 17. Jeremia 3, vanaf het 1e vers tot en met het 17e vers.
Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe. Waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendroppelen ingehouden en er is geen spaderegen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af aan tot mij roepen, mijn vader? Gij zij de leidsman mijn jeugd. Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij dien gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar een scheidbrief gegeven had, en dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelf in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zijt geworden in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heere. Ook zal zij in het hart niet opkomen, en zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en zij zal niet wedergemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heere troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heere naams wil, te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goedunken van hun boos hart. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Buizen ter Stege, die in het Icasia ziekenhuis ligt en inmiddels is geopereerd. In datzelfde ziekenhuis is ook opgenomen zuster Janneke Hoijmeijer-Wiegel in verband met een afwijkende bloeddruk, ook samenhangend met het feit dat ze in verwachting is. Wij gedenken ook zuster van der Vlies de Hoop, die voor onderzoek in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam ligt. En verder geldt onze voorbeden onze zuster Bijl, die terwijl ze op haar vakantieadres was, moest meemaken dat haar zwager heel plotseling door de dood is weggenomen. Wij zoeken nu Gods heilig aangezicht. Het is weer zondag geworden, Heere. Moedig danken we u dat elke nieuwe week beginnen mag met een eerste dag. Met die dag die aan uw dienst is gewijd en opgedragen. Die in de weg van uw eigen inzetting afgezonderd is om samen te komen. Zo ook vandaag, Heere, op deze zondag. Deze rustdag. Deze dag die we in het licht van heel de schriften toch ook de Sabbatdag mogen noemen. We bidden u of we die rust mogen ontvangen die bij deze dag hoort. Die rust die u zelf bereiden wil. Rust in ons leven. Rust in ons hart. Nee, niet een onheilige rust. Maar een rust waarin we mogen rusten met die rust die u geeft. Opdat we zo ook, Heere, vandaag, als u het geeft, eenmaal en andermaal onder uw woord mogen zijn. Dan kan er heel veel in de weg staan, namelijk. Dan hebben we, zo zou het kunnen zijn, van alles weer meegebracht. Zo in ons hart. En er is maar helemaal niks voor nodig of het komt zo naar boven. Inmiddels al, of straks onder de prediking en onze gedachten gaan alle kanten op. Maar Heere, nu bidden we u of u ons op onze plaats wilt zetten, die rust ook wilt geven, dat we vastgegrepen worden door uw woord, door het getuigenis van u Een heel oud woord, vele eeuwen geleden al uitgesproken door uw dienstknecht Jeremia, maar nog steeds van volle gelding en met het volle gewicht en met de volle ernst, dat het ons hart en leven raken mag, Heere. O, het is goed om naar de gewoonte van, zoals we dat gewend zijn, op de zondag samen te komen. En het is goed wanneer er in de gezinnen of anderszins niet overwogen hoeft te worden of we al dan niet naar de kerk zullen gaan. Het is goed om dat vanzelfsprekend te doen. En zo hoort het ook. En als het anders is, Heere, bekeer ons daartoe, tot uw inzettingen. Maar ook al behoort het tot de vanzelfsprekendheden in ons leven en bepaalt het de structuur van de week en van deze zondag, dan zou het nog kunnen zijn, en dan is het gevaar zo groot, dat we komen en dat we meedoen en dat we zingen en dat we onze gaven geven en dat we zeker voor de dienst eens om ons heen zien en een indruk hebben van wie er is en wie niet. Maar we vergeten onszelf en we vergeten u en we vergeten het doel van deze dienst. En we gaan er helemaal aan voorbij dat het een gewichtig uur is, waarin we ons onder uw woord en het getuigenis van uw evangelie bevinden, Heere. We bidden of dat vanmorgen eens anders mag zijn. Of u het ons geeft, dat we met de opperste interesse en met de meest toegewijde aandacht zullen luisteren, omdat het een woord voor ons is. Omdat het een woord is, Heere, dat u ons vandaag, vanmorgen en ook vanmiddag geven wilt, zoals dat telkens zo is, maar dan ook vandaag. En geeft u dan, Heere, dat we vandaag niet te vergeefs in uw woning zijn, maar dat het haken zal en dat we het mee mogen nemen. En dan wilt u en dan kunt u het wel op zijn plaats brengen, Heere. Dan wilt u een woord dat misschien enerzijds scherp is, dan wilt u het vast doen haken in ons leven tot vermaning en tot opsporing en tot ontmaskering. Dan wilt u geven, Heere, dat het dat werk doet. En wanneer het bij iemand anders, Heere, nodig is, dat er troost uitgereikt wordt en dat er ondersteuning en kracht gegeven wordt, Heere, dan leggen we bij voorbaat deze dienst en bij voorbaat de prediking van vanmorgen dan al in uw handen. En dan bidden we, o Heilige Geest, wilt u ermee doen wat u wilt? En wilt u zo geven, Heere, dat we een gezegende dienst hebben? En ook al zou het dan kunnen zijn dat we het niet als een zegen ervaren, integendeel, aan het eind van de dienst. Maar Heere, laat u uw werk doen. Wilt u het doen, Heere, en wilt u alles wat er in de weg kan staan maar wegnemen? Zo was dat ook bij Juda en bij Israël. Maar wat een woord en wat een kracht, wat een getuigenis werd er gelegd op het hart van Jeremia. En in zijn mond, en hij moest het spreken, of ze het nou hoorden of niet, hij moest het spreken. Het was als een vuur dat brandde in zijn hart. Geef het zo ook, Heere, geef het zo ook bij uw dienaar, want die is er ook zomaar niet. Die brengt ook van alles mee. O Heere, laat het zo mogen zijn. Dat uw eer en uw dienst en uw genade en het werk van uw geest blijken mag. We danken u dat we elkaar weer mogen zien. Voor de jongens en de meisjes is met ingang van deze week, althans voor velen van hen, de vakantie begonnen. En voor anderen zit er vakantie er weer op en weer anderen zien er naar uit om over enkele weken te mogen vertrekken. En weer anderen komen aan heel de vakantie niet toe. Maar hoe het ook is, Heere, we danken u dat we elkaar weer mogen zien en dat we elkaar onder uw woord mogen ontmoeten vanmorgen. Wilt u zijn met diegenen die op dit ogenblik met vakantie zijn? Wilt u ze bewaren en behoeden en geeft dat ze ook vandaag op een andere plaats wellicht uw woord met zegen mogen ontvangen, zo wacht het alles op u. Heere, wij bidden u voor zorgen en noden. Die zijn er. Die zijn er menigvuldig. Er zijn namen genoemd en er zijn anderen wier namen niet genoemd worden. Maar u kent ieders nood en u kent ieders zorg. Er kan wat gezucht worden en er wordt ook wat geworsteld. En er wordt ook wat gebeden en er wordt ook wat geklaagd, terecht of niet terecht. Maar een mens zal maar een pak op zijn hart voelen. O Heere, wilt u erin komen en wilt u ondersteuning en kracht geven. We danken u dat onze zuster Buizen ter Stegen inmiddels door de operatie is heen gekomen. Dat u haar geleid hebt en dat het, zoals de berichten op dit ogenblik zijn, goed gaat. Wilt u haar herstel geven en laat deze weg ook aan u mogen binden, Heere. U die in dingen van gezondheid en ziekte de sprake geeft, maar laat het ook verstaan mogen worden in ons kwetsbare leven. We bidden dat ook voor onze zuster Van der Vlies. We bidden dat voor haarzelf en voor haar man en voor haar dochter. U kent de zorg. Heere, u weet van de grote zorgen. Er wordt nog gewacht op uitslagen en wat dat brengen zal, we weten het niet. Maar het ligt in uw hand, Heere. Zij ligt in uw hand. Laat dat ook het besef mogen zijn. En laat dat ook de worsteling voor uw aangezicht mogen zijn. Om gered te mogen worden door u. Wij bidden om herstel en nieuwe krachten. Wij bidden of medicamenten wellicht nog wat uitkomst mogen geven. En herstel mogen bieden. Maar wij bidden bovenal om uw genadige uitkomst. Om dat wat nodig is. Om te ontvangen troost voor lichaam en ziel, voor leven en voor sterven. En laat deze weg, Heere, zo geheiligd mogen worden. We bidden u ook voor Janneke Hoijmeijer en Peter. Gedenk ze samen, Heere, ook in de verwachting die ze mogen hebben. Nu er enige tegenslag is en nu het nodig was om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Laat, o Heere, alle dingen goed mogen komen. En geef dat er te zijner tijd vreugde mag zijn over uw goedheid en uw trouw. We bidden nu ook voor onze zuster Bijl. Zelfs wanneer we op vakantie zijn, dan kunnen allerlei dingen ons overkomen, Heere. Ze is erachter gekomen. Een verlies, een gevoelig verlies moest ze lijden, zij en haar zuster. En inmiddels is de operatie al achter ons. O Heere, u bent de God van het leven. U bent die God die het begin bepaalt en het einde. Maar geef dat we er maar bij stilstaan. En dat we de broosheid en de tijdelijkheid van het leven niet alleen bespreken, maar ook inleven om de kracht en de vastheid en de steun en de zekerheid van ons leven bij u te zoeken en te vinden. Geef zo wat ook onze zuster Bijl nodig heeft. Heere, zo dragen we alles en allen aan u op. Het moet van u komen. Gedenk ons. Wees ook met zegeningen die er waren. In de afgelopen periode mocht een groot aantal jonge mensen in de gemeente de mededeling ontvangen dat ze geslaagd zijn. Er waren ook anderen die een teleurstellende mededeling ontvingen. Heren, als er zegen ontvangen wordt, dan komt die van u. Maar u hebt het ook gegeven dat er met ijver gestudeerd werd en zo de vrucht op het werk ontvangen werd. Wees met onze jonge mensen, Heren. Wilt u ze een goede plaats in de samenleving geven? Maar geef ze bovenal een plaats aan uw voeten. Voor uw troon, om te ontvangen wat nodig is in dit tijdelijke leven. Maar om niet te vergeten, Heren, dat er nog hogere belangen zijn. Wees zo met ons allen, met jongeren en ouderen. En zie op ons neer, in deze dienst, uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zullen nu zingen gaan, gemeente, uit Psalm 132... Psalm 132, het negende vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog geëerd. Daarna ook het tiende vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En tenslotte ook vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het negende, het tiende en het twaalfde vers van Psalm 132. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks, zoals we dat gewoon zijn, na het amen van de preek, is de extra, de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, als de Heer het geeft, hoop ik met u in de komende weken, of wellicht maanden, te luisteren naar enkele gedeelten uit het boek van Jeremia, het profetenboek van Jeremia. We hebben dat al eens eerder gedaan, maar ook deze profetieën zijn zo vol en zo diep, dat er nog wel wat stof is overgebleven. De stof voor de prediking van vanmorgen vindt u in het 14e hoofdstuk, 14e vers van Jeremia 3. Jeremia 3 vers 14, waar we deze woorden lezen. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht. En ik zal u brengen te Sion. Tot zover. Geliefde gemeente, het gebeurde op enige dag dat er een man tot de Heere Jezus kwam. Zijn naam kennen we niet. Zijn achtergrond evenmin, wie hij was, we weten het niet. Maar wel dat hij met een vraag liep. Misschien was het wel een brandende vraag. Een heel persoonlijke vraag. Hij wist er het antwoord niet op. En hij dacht, die vraag stel ik aan Jezus van Nazareth. Deze vraag. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Misschien is het wel een herkenbare vraag. Bij jullie, jongens en meisjes. Of bij u. Ja, denkt u, ik zou het wel eens willen weten. Zullen het er nou veel zijn? Of zullen het er misschien maar heel weinig zijn die zalig worden? En wanneer u er zo over nadenkt en misschien rondziet of uw gedachten laat gaan, dan hebt u al wel een conclusie. Nou, ik denk dat het er maar weinig zullen zijn. Want je hoort er niet zoveel van. Of wel? Het zullen er maar weinigen zijn. Trouwens heeft de Heer Jezus dat zelf ook niet gezegd. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En toen de Heer Jezus sprak over die smalle weg en die enge, die nauwe poort, heeft hij u toen ook niet gezegd dat velen de brede weg zullen kiezen en die ruime, brede poort, maar weinigen door de enge poort ingaan. En toch, die man die de Heer Jezus opzocht, die kreeg op zijn vraag geen antwoord, althans wel een heel ander antwoord. De Heer Jezus zei tot hem, strijd gij om in te gaan. Wel nu gemeente, vanmorgen luisteren we naar een woord uit het profetenboek van Jeremia, waarvan u misschien ook wel zou zeggen, ik denk toch dat het er maar weinig zijn. Want staat het hier niet? Is het niet een woord dat Jeremia spreken moest op last van God zelf? Eén uit een stad, één maar uit een hele stad. En twee uit een geslacht. Nou, minder kan het bijna niet. En dan zou het nog kunnen zijn dat u er neerslachtig van wordt en gedeprimeerd en dat u zegt, nou als het nou zo is, één uit een stad en twee uit een geslacht, nou dan val ik er buiten. Dan is het voor mij niet. Dan zal het heil en de zaligheid voor mij wel niet bestemd zijn. Want als het zo smal en zo dun is, is dat werkelijk de bedoeling? Bedoelt de Heere en Jeremia en aan het volk dit? Gemeente, we zullen het vanmorgen horen. Ik zet boven de preek, de Heere roept tot bekering. Jawel, dat is het onderwerp. God roept tot bekering. En dat is allereerst een ernstige roeping. Want we lezen het en we lezen het meermalen in dit hoofdstuk. Het is als een klaroenstoot. Het is als een kanonschot. Bekeert u. Maar het is vervolgens ook een rechtmatige roeping. Want zegt de Heer tot dat overspelige en trouweloze volk. Ik heb u getrouwd. En het is ten derde een heilzame roeping. Want zo lezen we het aan slot in onze tekst. Ik zal u aannemen. En ik zal u in Sion brengen. God roept tot bekering. Geliefden, dat is een ernstige roeping. Dat is een rechtmatige roeping. En het is een heilzame roeping. We hebben dus het boek van de profeet Jeremia weer eens een keer opengeslagen. En als je zo Jeremia doorleest, de woorden die hij spreken moest. Ze zeggen tegenwoordig wel eens, daar word je niet vrolijk van. Nou, dat geldt wel hier, van deze woorden. Daar word je zomaar niet blij van. Want Jeremia, gemeente, jongens en meisjes, Jeremia was een boeteprofeet. Dat waren ze allemaal wel. Maar Jeremia was het bij uitstek. Hoeveel keren lees je het niet? Bekeert u, bekeert u. Een boeteprofeet. Het was aan die man te zien. Het greep in zijn eigen leven in. Heeft er de sporen van gedragen. Ja, het heeft hem zelfs in de put gebracht. Letterlijk en geestelijk. Een boeteprofeet. Jeremia, hij leefde in de laatste dagen en jaren van het bestaan van het tweestammenrijk. Ik moet daar een ogenblik de nadruk op leggen, gemeente, opdat u de context, het verband van onze tekst, duidelijk voor ogen zou krijgen. Jeremia moest het woord van God bedienen in het midden van het tweestammenrijk van Juda. Dat gedeelte van het volk van Israël, dat leefde daar in het zuiden rondom Jeruzalem en de omstreken daarvan. Maar nu is er iets heel merkwaardigs hier in Jeremia vanaf het zesde vers te lezen. Want, ik zei u, Jeremia leefde in de laatste, nou laten we zeggen, zeker tientallen jaren. Misschien wel de laatste jaren van het bestaan van het tweestammenrijk. En het volk Israël, dat tienstammenrijk, nou daar is geen spoor meer van te vinden. Dat is opgegaan in de volkerenstroom van Assyrië. Het is al 100 jaar geleden dat de Heere dat volk, vanwege de vreselijke zonden die dat volk beging, heeft laten wegvoeren naar Assyrië, meegesleurd door de wrede soldaten van het Assyrische leger. En daar in Galilea, in die streek waar ze gewoond hebben, daar woont nauwelijks meer een Israëliet. Dus de 10 stammen, ze zijn er niet meer. Maar, nou is het heel merkwaardig dat we lezen in het, leest u het maar in het 12e vers, dat de Heere zegt tot Jeremia, Jeremia, ga heen en roep deze woorden tegen het noorden. En zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Tot Israël dus, tot dat volk dat al lang niet meer bestaat. Tot dat volk moet de Heere, moet Jeremia zijn woorden richten. Althans, ja, zo staat het er en zo lijkt het ook. Hier in Jeremia 3, daar worden Juda en Israël gemeente vergeleken met 2 zusters. Israël en Juda. En dan lezen we in het 6e vers. Hebt u gezien, Juda, want ik zei u dat Jeremia spreken moest in het midden van het volk van Juda. Hebt u gezien wat uw oudere zuster Israël gedaan heeft? Ze hoereerde van mij af. Ze zocht andere goden op en pleegde daarmee overspel, geestelijk overspel. Daarom gaf ik haar de naam het afgekeerde Israël. Israël de afgekeerde. Israël die zich van mij heeft afgekeerd. En ik zeide tot u, Juda, en dat bedoelt de profeet, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Laat dit u tot een afschrikwekkend voorbeeld zijn, Juda. U hebt het toch gezien? Als u doorgaat om u van de Heere af te keren, dan zullen de oordelen van de Heere komen. En dan zal hij, niet alleen Israël, maar dan zal hij ook u in ballingschap brengen. Daarom bekeert u. En wat deed Israël? En wat deed Juda? Juda, gemeente, bekeerde zich niet. En dan geeft de Heere ook aan Juda een naam. Haar zuster Israël heet de afkerige. En nu krijgt Juda de naam de trouweloze. En dat is een naam, en dat blijkt in onze taal wel enigszins, maar in het Hebreeuws nog te meer. Dat is een naam waarin de ernst, de diepe ernst van de zonde, schril en scherp onder woorden wordt gebracht. Juda, de trouweloze. Hebt u het gezien, Juda, wat ik gedaan heb met Israël, de afkerige? U noem ik de trouweloze. O Juda, ga zelf deze weg niet. Maar, lezen we in het 8e vers, Juda, de trouweloze, Juda vreesde de Heere niet. Ze ging heen, maar ze hoereerde zelf ook. En in het 10e vers lezen we, ja, ze bekeerde zich wel. Althans, zo leek het erop. Ze deed wel aan godsdienst, meer dan Israël, ja zeker wel. Juda was best godsdienstig, maar niet van harte. Niet met een geopend hart. Niet met een hart dat toegewijd was aan de Heer. Wel nu. Nu moet Jeremia spreken. En dan lijkt het. Dan lijkt het alsof hij tot Israël spreekt. Dan lijkt het alsof de Heer inmiddels aan Juda voorbij gaat. Maar let erop, hij moet deze woorden wel in het midden van het volk Juda spreken. Hij spreekt tot Israël, totdat Israël dat al lang in ballingschap is. Maar Juda moet het horen, opdat ze zouden weten, zo is de Heer. Opdat de klem van dit boetewoord nog te meer zich op haar hart zal richten. Opdat ze het weten zal. Bekering, boete, dat is de eis. De mensen van Juda, ze voelden zich verheven boven de anderen. Want in hun midden was toch de tempel. En de Heere had toch in hun midden zoveel jaren lang dienaren en koningen gegeven die de Heere zochten. Maar nu zegt de Heere Juda, denk eraan. U bent ook op weg naar de ballingschap, net als uw broedervolk Israël, ondanks uw godsdienst. En u hebt het er nog slechter afgebracht, want uw voorrechten waren nog veel groter. Ik heb aan u zoveel gegeven, wat moest ik nog meer in uw midden doen dan ik niet gedaan heb. En u, weet het Juda, Israël zucht al een eeuw lang in de ballingschap en er is van haar geen spoor meer van haar volksbestaan te vinden. En dat zal ook uw lot zijn als u, ondanks uw schijngodsdienst, toch voortgaat. Gemeente, tot wie is de boodschap van morgen? Ja, het lijkt wel tot Israël, maar de boodschap is voor Juda. Het lijkt wel dat de boodschap voor de wereld is, maar de boodschap is voor de kerk. De boodschap is niet voor het heidendom, maar de boodschap is voor de kerkmensen. De boodschap is vanmorgen, gemeente, niet voor de mensen buiten de Jeruzalemkerk, maar voor de mensen die vanmorgen in de Jeruzalemkerk zitten. Voor hen is de boodschap. En hoe luidt die boodschap? Bekeert u. Gij afkerige kinderen. Letterlijk staat er kinderen van het omkeren. En wat dat betekent? De Heere zegt, weet u wie u bent? U staat met uw rug naar mij toe. U hebt zich omgekeerd. In plaats van dat uw hart en uw leven en heel uw doen en laten en uw spreken en alles wat u bezighoudt en drijft op mij gericht is. U bent kinderen van het omkeren. U hebt zich van mij afgekeerd, maar bekeer u, keer u om, wend u tot mij toe. En dan gaat de Heer het in de omgeving van onze tekst ook concreet maken. Want wat betekent dat dan? Bekeer u. Dat is, zegt de Heer, het is op de nagel van je duim te schrijven, zegt de Heer. Het is maar met één woord te zeggen. Ken uw ongerechtigheid. Het 12e vers, direct eraan vooraf gaat. Dat is het. Ken uw ongerechtigheid. Dat je tegen de Heere overtreden hebt. Wel nu, gemeente, dat is de boodschap. Zogenaamd gericht aan Israël. Maar klinkend in de oren van Juda. En gericht op het hart van Juda. Bekeer u. En dat is, o, leer toch de werkelijkheid van je bestaan te kennen. Zie het toch in. Ken het, zegt de Heer. En dat is in een werkwoordsvorm geschreven die we wel noemen de imperatives. Dat is de gebiedende wijs. Dat is niet dat de Heer zegt, nou laten we eens aan tafel gaan zitten. Wat denk je ervan? Wat denk je ervan? Zullen we eens een plan opstellen om, wel nee. Jeremia, hij moet het zeggen. En hij zegt het met een volle ernst. En het is ongetwijfeld, gemeente, aan zijn gezicht te zien geweest. O Juda, bekeer u. Ken uw ongerechtigheid. Erken wie u voor de heilige God bent. Erkent dat u bent als die verloren zoon die bent afgedwaald. En die het huis van uw vader de rug heeft toegekeerd en die daar zit in het vergelegen land. Of, Juda, u bent eigenlijk die andere zoon, die meent dat u godsdienstig bent en die meent dat u aan de plichten van de heilige God voldoet. U hebt u zelf zogenaamd bekeerd, maar het is valselijk, zegt de Heer. Gemeente, wat was de kwaal in Juda? Laat ik het nou vanmorgen eens zo zeggen, weet u wat de kwaal was? Dat er geen onbekeerde mensen waren. U zegt, ja toch, daar was het volk toch vol mee. En daarom moet Jeremia toch spreken. Maar Jeremia zegt, ken het toch. U weet het niet. U gaat eraan voorbij. U leeft als in een droomwereld. U hebt uw luchtkastelen opgebouwd. U denkt dat u heel wat bent. Ken het toch. U spreekt van bekering. Het 10e vers. Maar het is een valse bekering. Het is geen ware bekering. Dat is de kwaal van Juda. Gemeente, zou het ook onder ons zo kunnen zijn. Al dan weet ik dat ik generaliseer als ik het zo zeg. Maar Jeremia maakt ook geen uitzonderingen in zijn bekeringsoproep. En laat ik het daarom vanmorgen ook maar niet doen. Opdat het des te scherp zich op uw hart zal richten. Gemeente, zijn er onder ons onbekeerde mensen. Die het weten. Die er niet alleen over praten. Die niet alleen zeggen en misschien ook nog wel met wat bewogenheid. O dominee, ik ben een onbekeerd mens. Maar gewoon overgaan tot de orde van de dag. En het gewicht van hun eigen woorden niet kennen. Of misschien een ander. Die zichzelf toch eigenlijk wel een beetje voor bekeerd houdt. Of misschien wel heel erg voor bekeerd houdt. Maar ook dit niet weet. Ken uw ongerechtigheid. Gemeente, ik weet het wel. En het zal na die paar weken vakantie van mij niet anders zijn. Er wordt in de gemeente best wat gezucht. Echt wel. Ik weet het wel. En er wordt wel gesproken en er wordt gebeden. Maar nu, gemeente, je ongerechtigheid kennen. Het weten. Het voor God weten. Het voor Gods aangezicht je gesteld weet. Bekeert u toch, zegt Jeremia. Ken uw ongerechtigheid toch. En laat toch los overal waar je aan vast zit. Wat je bij God vandaan houdt. En dat geldt ook nog zo in het leven van Gods kinderen net zo goed. Want er is wat ons bij God vandaan houdt, gemeente. Maar Jeremia zegt het. Bekeer u toch. Wend u toch met boete tot de Heer. Ken uw ongerechtigheid. Erken het toch. Wat dan? Wel, gemeente, dat het er hopeloos voor staat. En dat je niet van alles nog bij elkaar kunt scharrelen en meent dat je het daarmee kunt redden. En dat je daarmee de eeuwigheid tegemoet gaat, zomaar. Alsof er geen God is die je voor zijn rechterstoel dagen kan. En zal? Jeremia zegt, ken uw ongerechtigheid, bekeer u. En wat is dat dan? Laat ik dat dan, en dat is aan het slot van mijn eerste punt, laat ik dat dan maar zeggen, gemeente, met de woorden van de catechismus. Wat is dat, de bekering? Dat is een hartelijk leedwezen. Hartelijk, van binnen. Een hartelijk leedwezen. Dat je God door je zonden, hoe zegt de catechismus het, vertoornd hebt. En dat je die zonde vanwege het. Dat je die zonde hoe langer hoe meer gaat haten. Dat je er een hekel aan krijgt. En ook vlieden, dat betekent ontvluchten, wegdoen. Heel concreet, maatregelen neemt in je leven. En dan ook dit. Jawel, want bekering is niet enkel negatief. Ook dit. Dit behoort ook tot de bekering, zegt onze catechismus. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde, een hartelijke betrokkenheid op God. Een lust en een liefde om in goede werken voor zijn aangezicht te leven. Dat is bekering. En Jeremia zegt het. En vanmiddag klinkt het, vanmorgen klinkt het in ons midden. Bekeer u. Een ernstige roeping, jawel. Maar tegelijkertijd een rechtmatige roeping. Gemeente, laten we dat vanmorgen eerlijk tegen elkaar zeggen. We zijn het eigenlijk wel gewend. Ja toch, dat er over geloof gesproken wordt. En dat er ook bij tijden en nogal eens dikwijls over bekering gesproken wordt. Omdat de schrift het doet. En daar zijn we aan gewend. En wanneer het dus een hele tijd niet zou gebeuren, dan zou u misschien een opmerking maken. Of ik zou het via de kerkenraad wel vernemen. Maar u moet de bekering preken. We zijn het zo gewend, gemeente. Maar dan wil ik vanmorgen in mijn tweede punt u dit vragen. Hebt u er wel eens verwonderd over gestaan dat de Heere u nog roept tot bekering? Want dat is niet vanzelfsprekend. Denk aan dat Israël. En denk aan dat Juda. Of denk aan uw eigen leven. Dat volk dat maar doorgegaan is en doorgegaan is en doorgegaan is. En met haar rug, die twee zusters, rij aan rij, met hun rug naar de Heere stonden. En dat de Heere het dan desondanks nog roept, bekeer je toch. En dat de Heere niet zegt, nou ga je gang maar. Als je dan van mij wilt afkeren, dan doe je maar. En dan kom je maar waarheen je wil. Maar nou zegt de Heere, zelfs totdat Juda. En de Heere daalt zo diep en zo laag neer, dat hij het voorbeeld van haar afkerige zuster neemt. En dat de trouweloze Juda voor ogen stelt als een afschrikwekkend voorbeeld. En het zegt, bekeer je toch. Want gemeente, laat dat nou niet vanzelfsprekend zijn. U denkt toch niet dat God om u verlegen zit. En dat u het kunt bepalen. Op welk tijdstip het u goed uitkomt om eens over bekering te gaan nadenken. Maar de Heere zegt het nu. Hij zegt het vandaag, op deze zomerse zondag, midden in de vakantietijd. De Heere zegt het, bekeer je. Waarom eigenlijk? Waarom wil de Heere uw bekering? Waarom wil Hij uw leven? Nou, in onze tekst geeft de Heere daar antwoord op. De Heere zegt, ik zal het wel zeggen. Je mag wel inblikken in mijn overwegingen. Weet je waarom? Dan zegt de Heere, want, en dat is een redengevend woordje, want, weet je waarom? Want ik heb u getrouwd. Nou, dat is ook wat. Daar haalt de Heere het voorbeeld van een huwelijk aan. De Heere zegt, ik heb u getrouwd, o Israël en Juda. Ik hoor bij u. En u behoort bij mij. Is dat niet gebleken in de geschiedenis van het volk? Heb ik u niet opgezocht daar in de ellende in Egypte? Toen u kermde en tot mij riep? Heb ik toen niet naar u geluisterd? En heb ik u nu niet uitgered? In een machtige weg? In een verbazingwekkende weg? Heb ik u niet geleid door de zee heen? En door de woestijn heen? 40 jaar lang? Heb ik u niet gebracht in het land Israël? In het land der belofte? Heb ik het niet gedaan? En heb ik niet gezorgd niet alleen voor het ontstaan van uw volksbestaan, maar ook voor het voortbestaan ervan tot heden toe, heb ik het niet gedaan. De Heere zegt, ik ben met u in een verbond getreden. Heb ik u niet mijn heilige wet gegeven? Heb ik het u niet gezegd, ik ben de Heere uw God. Ik heb u getrouwd. U bent mijn vrouw. U bent mijn wettige vrouw. En ik ben uw wettige man. Ik heb recht op u. Ik heb u getrouwd. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk een woord, het is wel goed vertaald, maar er zit ook iets in van dat de Heere zegt, ik ben uw meester, ik ben uw heer, ik ben uw bezitter, ik heb recht op u, ik mag over u beschikken, ik heb u getrouwd. En dat niet als een oosters despoot, maar ook nog als een die zijn hart voor u heeft opengesteld in liefde. Ik heb u mijn trouw beloofd. En ik verwacht van u ook trouw. Heb ik u niet getrouwd? En daarom, gemeente, hoort u wat een smart, wat een liefdesmart hier onder woorden gebracht wordt. De Heere die het ziet, dat dat volk van hem afvoereert en dat ze de afgoden achterna gaan. En de Heere, hij gebruikt ook heel concrete beelden. Hij zegt, ik zie u wel liggen daar onder elke groene boom, samen met één die uw man niet is. Terwijl ik recht op u heb. Ik heb u mijn trouw geschonken, maar u hebt het geschonden. Ik heb mijn liefde u gegeven, maar u hebt het gekrenkt. Nou gemeente, dat is wel een hele tere band. Dat is wel een heel teer beeld wat de Heere hier hanteert. En dat is nu de zonde van Juda en van Israël. Geestelijke hoererij, schandelijk overspel, krenking van Gods liefde en trouw, echtbreuk, verbreking en schending van het verbond van God. U zegt, ja, dat was Juda en Israël. Nou gemeente, ik durf het zo over te brengen op onze eigen situatie. Want als de Heere tot dat volk zegt, ik heb u getrouwd. Ja, dan bedoelt de Heere niet dat ze de conclusie zullen trekken, ja, maar dan zit het wel goed. Nee, het is juist bedoeld als een aanklacht. Het is juist bedoeld om de claim die de Heere op het volk heeft, nader accent te geven. Nou, op deze wijze mag ik u toch ook wel in het midden van de gemeente leggen. Vanavond hopen we na te denken dat onze gemeente 75 jaar bestaat. Wat een trouw van de Heere. De Heere zegt het ook vanmorgen. Ik heb u getrouwd. U leeft op het erf van mijn verbond. Heb ik u niet onder de lichtkring van mijn woord gebracht? En is het niet elke zondag opnieuw dat ik dat woord prediken laat? En dat ik het met klem en met bewogenheid op uw hart wil leggen? En zo ook vanmorgen weer. Ik heb u getrouwd, o weet het toch. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Bedenk het. Ik heb u getrouwd. Zo geldt het toch ook voor ons gemeente. Dragen we niet het merk en veldteken van Christus op ons voorhoofd? Is het niet dat teken van de doop waardoor de Heere zegt, ik wil uw God zijn. En u mag mijn kind, u mag mijn volk zijn. Zegt de Heere dat niet? Dat is het beeld van het huwelijk wat de Heere hier heel scherp neerzet. En dan is er in onze tekst ook nog dat andere beeld. En dat is misschien nog wel meer teer. De Heere noemt dat volk afkerige kinderen. Hoe teer. Eigenlijk staat er afkerige zonen. En de Heere zegt, ben ik dan een vader? Ja, dat ben ik. Maar waar is dan mijn eer? Waar is dan mijn erkenning? Waar zie ik het dan in uw leven dat u mij toebehoort? En dat u buiten mij niet leven kunt en dat u zo niet voortgaan kunt? Bekeer u toch, mijn afkerige kinderen. U, die ik getrouwd heb. En zo klinkt het tot ons. En gemeente, zo is het wel een wonder. Ja, dat kan ik uit onze tekst ook en uit dit schrifthoofdstuk ook nog nader aangeven. Het is een wonder dat de Heere dit woord tot dat afkerige en dat trouweloze volk. En dat de Heere dit woord in ons midden laat horen. Want hoe was dat? Als een vrouw vertrokken was in Israël, vertrokken bij haar man. Ja, daar zijn wetten voor in Deuteronomium 24. Dan gold het in Oud-Israël, dan mochten ze nooit meer bij elkaar komen. En wanneer daar echtbreuk gepleegd was, en wanneer de vrouw was weggezonden, dan was het onmogelijk dat ze samen ooit nog een huwelijk zouden kunnen vormen. Die band was onherstelbaar beschadigd. Het zou een schande zijn wanneer ze opnieuw bij elkaar zouden komen. En lees nou het eerste vers van Jeremia 3 eens. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar terugkeren? Als dat het geval was, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Wel, zegt de Heere. En nu de vergelijking. Gij hebt met veel boeleerders gehoereerd. En dan gemeente dat diepe woord. Tegen de eigen wetten van de Heere in. Hij zegt, keer nogthans weder. Hoewel je het verbruid hebt, hoewel je het bedorven hebt, hoewel je het verkorven hebt. Hoewel zelfs de wet van het land zegt, tot in eeuwigheid zullen ze niet meer samen mogen komen. En dan zegt de Heer, keer nochtans weder. Hoe zal ik u van mij wegstoten? Hoe zal ik het kunnen, Efraïm, Juda, Israël? Zal mijn hart niet vol bewogenheid zich om u omkeren? Keer nochtans weder. Want, geliefden, in eerbied gezegd, God is zijn vrouw kwijt. De Heere is haar kwijt. Aan wie hij zoveel bemoeienissen gegeven heeft. Aan wie hij zijn woord geeft. God is haar kwijt. Omdat ze van hem weggegaan is en niet van plan is om terug te keren. Maar de Heere wil haar niet kwijt. Ziet u hoe diep de ontferming is en hoe krachtig. Hoe onvergelijkbaar met iets ook. De roepstem, de roep tot bekering is. De Heere zegt, ik heb recht op u, maar meer dan dat. Ik heb niet alleen recht op u, maar mijn hart is vervuld met ontferming aangaande u. En mag ik het zo overbrengen? Gemeente, daar worden mensen niks mee als ik het zo zeg. God is u kwijt. En de Heere wil u niet kwijt. De Heere wil u hebben, de Heere roept u. De Heere zegt het, maar ik wil niet dat u verloren gaat. En u hoeft helemaal niet verloren te gaan. Heb ik u mijn woord niet gegeven? Heb ik u niet op het erf van mijn verbond gebracht? Maar, zegt ons doopsformulier het niet, dat er in alle verbonden twee delen begrepen zijn. De Heere zegt, dat verbond dat is eenzijdig, maar dat moet tweezijdig worden. Worden we door de doop en door de bediening van het woord gemeente niet verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, en dan citeer ik het formulier maar het is zo waar. Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Is dat er nou van gekomen? Zegt u ja. Ja, door Gods genade mag ik dat zeggen. Dat ik de Heere heb leren aanhangen en betrouwen en liefhebben. Maar de Heere zegt, er zijn er nog zoveel bij wie het niet geldt. Ik heb alles geschonken, maar nu die heilige eist die plicht mij aan te hangen, mij te betrouwen, mij lief te hebben. Jongens en meisjes, het geldt ook jullie. De Heere wil je niet kwijt. Je staat misschien aan de poort van het leven. Je staat aan het begin van een nieuwe tijd misschien. Je bent een paar weken geleden geslaagd en je zoekt een vervolgopleiding of je zoekt werk. God wil je niet kwijt. De Heere zegt, maar je bent van mij. Je bent met mijn naam genoemd. Ik heb je het teken en het zegel van het sacrament gegeven. God wil je niet kwijt. De Heere zegt het, want ik heb u getrouwd. Is het niet het gebod van de Heer, het grote gebod? En dat geldt ook voor jullie, ge zult de Heere uw God boven alles lief hebben. Met heel je hart en met heel je ziel en met al je kracht. Je eerste energie, je beste inspanning, je meest frisse uren. De Heere zegt, geef ze aan mij, besteed ze aan mij. Mijn zoon, mijn jongen, mijn meisje, geef aan mij. Je hart. Mag ik het zo zeggen? Laat je dan vanmorgen eens vermurwen. U die al ouder bent misschien. En die terugziet op uw leven. En die zegt, oh, het kwam er niet van. Van de week zei iemand het nog tegen me. Al die jaren zijn verloren. Beleid het. Ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heere gezondigd hebt en bekeer u. Val hem te voet. U hebt permissie. U hebt permissie om u te bekeren. U hebt permissie. U hebt toestemming om tot de Heere te gaan. Met uw schuld en met uw nood, ja zeker, wat moet je anders meebrengen? Ken uw ongerechtigheid. En wat is de grond van de permissie? Dat de Heere het zegt. Ik heb u getrouwd. En dan begrijpt u hoe ik het bedoel. In de lijn van de preek van vanmorgen. Zo zegt de Heer het. Hij zegt het. Ik heb een claim op je. Ik heb recht op je. En ik wil niet dat je verloren gaat. U zegt. Maar dat is nou net mijn nood. Daar loop ik nou mee. Dat is het nou. Ik span me in en maar het lukt me niet. Hoe zal het nou toch moeten? Nou gemeente, dan gaan we naar onze derde gedachte. Want Jeremia mag nog iets toevoegen. Hij zegt niet alleen bekeert u. Een heilige, een ernstige eis, vol van plicht. En hij zegt niet alleen daarom, omdat de Heere recht op je heeft. Omdat hij je noemt, zoals hij het ook zei tot die oudste zoon, die vader in de gelijkenis, mijn kind. Maar nu zegt de Heere dit. Ik zal u aannemen en ik zal u brengen in Sion. Dat zijn twee beloften. Twee beloften zo aan het eind van onze tekst. De Heere belooft allereerst om die afkerige kinderen. Die de band met hem hadden doorgesneden. En die niet meer wilden. En die verder gingen op hun eigen gekozen weg. In afkerigheid en in trouweloosheid. De Heere zegt. Maar ik zal je aannemen. En de Heere zegt tot dat volk dat in ballingschap is. En ik zal je terugbrengen. Ik zal je in Jeruzalem. Ik zal je in Sion brengen. Hoe moeten we deze belofte verstaan? Letterlijk. Het is in het volksbestaan van Israël gemeente niet vervuld. Israël is niet meer teruggekomen. De 10 stammen. Juda wel. Juda. Een rest. Een overblijfsel. Nadat ze in ballingschap geweest waren, heeft de Heere een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade teruggebracht naar Sion. En het laat ons zien dat deze belofte van de Heere een letterlijke vervulling ontvangen heeft, zeker wel. Maar boven dat alles en door dit alles heen, mogen we de toepassing zodanig trekken dat deze belofte een geestelijke vervulling ontvangt. Niet een terugkeer naar het land der vaderen alleen. Maar boven alles en in eerste instantie naar de God der vaderen. De Heere zegt, ik zal u aannemen. Ik zal u aannemen tot mijn kinderen. Ik zal u, ja dat is het woord, ik zal u adopteren. Ik zal u terugnemen. Ik zal u weer opnemen in de kring van mijn gemeenschap. En dan denk ik gemeente aan een andere profeet. Dan denk ik aan de profeet Hosea, die het moest zeggen tot het volk. Uw naam, o volk, is Lo-Ruhama en niet Ruhama, niet ontfermde. En uw naam is Lo-Ami, niet mijn volk. Maar als de profeet dan de profeet Hosea, in opdracht van de Heere de belofte van Gods genade mag gaan verkondigen, dan zegt hij, dan mag hij het zeggen namens de Heere. Ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal mij ontfermen over haar die de naam heeft niet ontfermde. En ik zal mijn volk noemen degene die de naam draagt Lo-Ami. Die de naam draagt niet mijn volk. Ik zal u aannemen. Nou gemeente, dat is nou evangelie. Dat is nou evangelie. Voor wie? Dat is nou evangelie voor wie het niet kan. Voor wie het zegt. Maar Heere, maar ik heb het verzondigd. Mijn leven is als een huis dat in puin ligt. En ik kan het niet weer opbouwen, Heere. O God, wees mij genadig. O Heere, zie naar mij om. En als u het mij vraagt, als u mij daartoe oproept, om mijn ongerechtigheid te kennen. O Heere, ik versta de helft er niet van. Doe het mij kennen. Dan zegt de Heere, is dat je probleem? Is dat je nood? Kun je het niet? Wel, dan zal ik het doen. Want ik ben een God vol van genade en ontferming. Ik zal u aannemen. Als u moet zeggen, Heere, kind van u, ach. Verbondskind van u, ach. Ik maak het er niet naar. Ik bederf het in alles. Dan zegt de Heere, dan zal ik het doen. Als u het dan niet kunt, als het u bij de handen afbreekt, dan ben ik een God. uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Ik zal u aannemen en ik zal u brengen in Sion. Ja, dan noemt de Heere niet de naam van Jeruzalem. Oh, dat is ook groot. Maar nu gaat de Heere nog verder. Nu zegt hij, ik zal u brengen in Sion. En wat is Sion? Sion is van God begeerd. Daar heeft hij zijn naam gevestigd. Sion. Sion, het is de naam waarmee de Heere aanduidt dat hij een God is die in het midden van Israël wonen wil. En het ook daadwerkelijk gedaan heeft. Sion. Waar woont de Heere? Hij woont daar. Waar de cherubim boven het verzoendeksel met uitgebreide vleugels staan. Daar woont de Heere. Daar is Sion. Waar het bloed gesprengd wordt. Daar wil de Heere wonen. Daar wil hij van vrede spreken. Daar ziet hij het mijnen niet meer aan. Maar daar spreekt hij van genade en ontferming. Om Christus wil, daar waar de dienst der verzoening weer nieuwe voortgang ontvangt, nadat de tempel opnieuw hersteld is. De Heere zegt, ik zal u in Sion brengen, terwille van het gestorte bloed van mijn lieve zoon. En zo gemeente, zo heeft dit woord ook vandaag nog betekenis. Voor iemand die zegt, maar ik sta er volkomen buiten. Buiten het paradijs. En ik kan in het rijk van God niet komen dan alleen door een wonder van God. Maar ik kan het zelf niet tot stand brengen. Dan zegt de Heere, maar ik zal u aannemen. En als u het moet zeggen, Heere, mijn wil is verkeerd en mijn lopen gaat de verkeerde kant op. Dan zegt de Heere, het is niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende God, ik zal u er brengen. Ik zal u brengen in Sion. En daar, daar zal ik van vrede spreken. Daar zegt de Heere, dan zal ik u alles geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo ge het smeekt. Mild en overvloedig. En de Heere zegt, weet wie het zegt. Want als Jeremia dan zijn naam mag noemen, dan is het die grote naam. De naam Yahweh, de getrouwe en de waarachtige. Spreekt de Heere. Zal hij het zeggen en niet doen? Zal hij daar een mens die daar aan zijn voeten ligt en het uitroept, o God genade, zal hij die van zich afstoten? Hij zal het niet doen. Ik zal u aannemen en ik zal u brengen in Sion. Ik zal u brengen daar waar alles van vrede en van genade en van ontferming spreekt. Terwille van mijn lieve zoon, want in hem heb ik een welbehagen, spreekt de Heere. En dan nu dat andere nog. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. U zegt, nou daarmee wordt de hele preek teniet gedaan. Want alles wat u gezegd hebt, het geldt maar voor een enkeling en het is voor mij niet. Eén uit een stad. En twee uit een geslacht. Oh, het is waar, het is waar. Velen zijn geroepen. En weinigen uitverkoren. Het is waar. En het is waar wat de Heere Jezus zegt. Door die enge poort. O, er gaan er maar zo weinig. Maar als de profeet het hier mag zeggen. Ik zal u aannemen. Eén uit een stad. En twee uit een geslacht. En ik zal u brengen in Sion. Dan hebben de statenvertalers het begrepen. Want in hun kanttekening schrijven ze erbij. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Dat is het overblijfsel. Dat is de rest. Dat is dat overblijfsel. Waarvan de Heere gezegd heeft. Door de dienst van weer een andere profeet. Van Zefanja. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Het overblijfsel. De Heere zal zijn volk niet geheel teniet doen. Maar hij gedenkt in de toorn aan ontferming. En zo gemeente als de profeet het zegt. Eén uit de stad en twee uit de geslacht. Dan betekent dat niet om het te beperken. Om het te minimaliseren. Maar dan blijkt daar zijn genade en zijn ontferming in. Dan wil Jeremia zeggen door de dienst. Dan wil de Heere zeggen door de dienst van Jeremia. Al zou het er nou maar één zijn uit een stad. En al zou het er nou maar twee zijn uit een geslacht. Het is voor mij niet te gering, o Israël. Als er maar één zou zijn die zou roepen om genade, dan zou ik mij terwille van die ene neerbuigen. En ik zou hem oprapen. Ik zal ze aannemen. Ook het overblijfsel is mij niet te gering. Geen beperking, maar juist een proclamatie van de ruime en de diepe en de genadige ontferming van de Heer. Want, zegt de Heere Jezus, er is blijdschap in de hemel wanneer één zich bekeert. Blijdschap. En de Heere Jezus heeft het gezegd, al zouden er maar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ik wil in hun midden zijn. Het kleine getal staat mij niet in de weg. 1 uit een stad, 2 uit een geslacht. Weet u wat dat betekent? Dat bij de Heere elk mens telt. Maar heel persoonlijk. Zoals ik persoonlijk geboren word. En zoals ik persoonlijk ooit sterven zal. Zo moet ik persoonlijk wedergeboren worden. En zo moet de weldaad van geloof en bekering persoonlijk een zaak in mijn leven zijn. Het is God niet te gering wanneer je in de eenzaamheid heel persoonlijk voor de Heere neerknielt. Jongens en meisjes, doe het maar voor je bed. Helemaal alleen, terwijl een ander er niet van weet. De Heere zegt, 1 uit een stad en 2 uit de geslacht. Al zou je de enige zijn uit heel de stad Rotterdam, God zal zich ontfermen. En al ben je maar de enige, stel je voor, uit het geslacht van alle generaties van je familie. De Heere zegt, maar ik zal mij ontfermen. Het laat ook dit zien, dat de Heere heel persoonlijk met mensen handelt. Er worden niet hele volkstammen tegelijk zalig. Ook op de Pinksterdag in Jeruzalem 3000. Dan zijn er geen 3000 zalig geworden. Maar dan zijn er 3000 keer 1 zalig geworden. Ieder heel persoonlijk. En elk van die 3000 is heel persoonlijk als teken van die persoonlijke bemoeienis van de Heere gedoopt. Heel persoonlijk. Ten slotte. 1 uit een stad. 2 uit een geslacht. Jawel, dat overblijfsel. Wie is er in ons midden die de Heere vreest? Wie is er die naar hem vraagt? Voor wie geldt het? Wat de Heere gezegd heeft, en ik noem het nog een keer. Ik zal in het midden van u. O, wat een kostelijke belofte, gemeente. Gelooft u het met mij? Ik zal in het midden van u nochtans doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Zij zullen op de naam des Heeren betrouwen en hem verwachten. En wie dat geldt, jazeker, die zal tot Sion geleid worden. Hier, wanneer ik Christus mag kennen en in hem mag ontvangen alles wat mij ontbreekt. En eens zullen de poorten van het hemelse, van het Sion daarboven opengaan. En dan zal het waar worden. Ik zal u aannemen en ik zal u in Sion brengen. Elk hunner, hoort u? Heel persoonlijk, maar nochtans, zo zeker, omdat God het zegt. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion. Haast, dat is spoedig, voor God verschijnen. Amen. We zingen Psalm 84, het 4e en het 5e vers. 84, 4 en 5. Roepen wij nu de Heere in ons dankgebed. Als we, Heere, nu we naar dit woord geluisterd hebben, tot u in het gebed komen, wat zullen we dan vragen? Of u, Heere, het op ons hart wilt leggen. En of u het maar wilt toepassen. Of u het maar wilt doortrekken in ons leven. Want we hebben het weer gehoord. Zoals ook de mensen van Juda in de straten van Jeruzalem en in de andere steden het vernomen hebben uit de mond van Jeremia. Het zou kunnen dat we er een ogenblik van onder de indruk zijn. Misschien vanwege de liefelijke nodiging. Of vanwege het sterke appel. Of vanwege dat waarin ons aangewezen wordt dat we onze ongerechtigheid moeten kennen. Of een ander aspect. Maar Heere, laat het niet weg ebben. Laat het niet zomaar terugglijden in onze vergetelheid. Maar hecht het aan onze harten, Heere. We danken u voor dit woord. Het kwam uit uw hart. Mag het tot in ons hart komen, Heere. We bidden u voor de jonge mensen vooral. De jongens en de meisjes. Die ook best iets van de scherpte en de ernst van dit woord vanmorgen begrepen hebben. We bidden u voor jonge mensen die met ons niet in de kerk zijn. Maar die een spoor gaan dat tegengesteld is aan dit waartoe u oproept. O Heere, u hebt het gezegd, ik zal. Wilt u het in hun hart werken? Wilt u het in ons aller hart werken, van jongeren en ouderen? En wilt u het ook vernieuwen? Ook wanneer we deze dingen, Heer, in beginsel kennen mogen door uw genade. Vernieuw het ook, want het is ook telkens weer nodig dat we gebracht worden bij die erkentenis. Dat de bekering, o Heer, dat is een doorgaande zaak, dat het gevonden wordt. In het zoeken van u, in het mishagen van onszelf en in het betrachten van uw geboden. Zegen alles. Zegen wat op uw zegen wacht. En ga met ons, breng ons vanmiddag weer samen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste, dat is het 6e vers van Psalm 84. Want God, de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijden, zon en schild. Het 6e vers van Psalm 84. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.